Goedenavond, hartelijk welkom vanavond bij de Bijbelstudie, bij de toerustingsavond over de Efezebrief. We zijn inmiddels aangekomen aan hoofdstuk 6 en we gaan vanavond door met de studie vanaf vers 10. Maar voordat we dat doen ga ik zeggen wie ik ben. Mijn naam is Gijs Benno van gemeente Ebenezer. Deze studie gaat uit van gemeente Ebenezer. Het is een vertaling van een hele diepgaande en lange studie van broeder Nog. En we zijn bijna aan het eind van die studie gekomen. Hoofdstuk 6 zijn we alweer. En voordat we Gods woord open doen en daaruit lezen en daarover gaan nadenken, gaan we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we ieder van ons persoonlijk ook kunnen zeggen, mijn God en mijn Vader. Dank u wel dat we u zo hebben leren kennen. U als God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. U die alles zijn plaats geeft. U die alles ordent. U die uw plan uitwerkt. En u bent ook mijn Vader. Onze Vader. Die ons lief heeft. Wiens geliefde kinderen we mogen zijn. We mogen opgroeien tot kinderen die ook zonen zijn. De gezindheid van Christus in ons dragend, omdat u dat geeft door uw geest die in ons woont, wetend verzegeld te zijn met uw geest, de geest van de belofte, wetend dat dat niet zal weggaan. U heeft ons geroepen en dat zegel blijft aan ons, tot binnen in die dag van onze vrijkoping, de Heer tegemoet in de lucht, Vader. En dan wordt het van aangezicht tot aangezicht. Wat een heerlijke verwachting hebben we. We bidden u, wilt u ons daarin ook vanavond nabij zijn om uw woord te spellen, te overdenken, op de details te letten en op de grote lijnen. En zo dat woord in ons leven te laten werken als de rots voorop te staan, maar ook als dat geweldige woord, die toezeggingen van u, dat uitspreken van u, de belofte aan ons, dat het ons leven kleur geeft en inhoud en zin. Dank u wel, Vader, dat we zo vanavond ook bezig mogen zijn in een zeer praktisch gedeelte, waarin het gaat over ons staan in deze wereld als gelovigen en hoe we ons kunnen verdedigen en tegen wie we ons moeten verdedigen. Dank u wel, Vader, dat u ons alle middelen aangereikt heeft om dat op de juiste wijze te doen. Bid u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, dat we ook uw woord mogen verstaan, verlicht de ogen van ons hart om te weten welke verwachting uw roeping wekt. Ik bid u om een avond waarin we met elkaar opgebouwd mogen worden door uw woord, onder de leiding van uw geest. En dat dat mag zijn tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn met elkaar inmiddels aan Efeze 6, vers 10 gekomen. En daar gaan we even wat van lezen. En ik doe dat uit de concordante vertaling die we hebben, die we alweer een aantal jaren hebben. Er komt trouwens binnen niet al te lange tijd, maar ja, wat is een jaar op een mensenleven? Maar ik hoop eerder, binnen een jaar, binnen misschien wel een maand of twee maanden, komt er een herziene, gecorrigeerde tekst uit waarin een klein aantal wijzigingetjes zullen zijn. En waarbij ook een heleboel te lezen valt. We noemen dat de studieversie die op punt staat om de laatste correcties door te krijgen. En dan denk ik dat we daar weer een prachtig middel mee hebben om Gods woord beter te gaan verstaan. Maar nu lezen we vanuit deze versie die bijna onveranderd blijft. En daar staat dan in hoofdstuk 6 vers 10. Voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer. En in de macht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten. Tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. Neem derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld zouden worden te weerstaan in de boze dag. En dit alles verricht hebbend te staan. Staat dan jullie lenden om God met waarheid en aangedaan hebben het pantser van de gerechtigheid en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. In alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest. Dat is Gods uitspraak. Bij ieder gebed en iedere smeekbede, bidden bij iedere gelegenheid, in de geest daartoe ook waakzaam zijn met alle vasthoudendheid en iedere smeekbede aangaande alle heiligen, ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden bij het openen van mijn mond, in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik gezant ben in een keten. Nou, even maar tot daar. Vanavond hoop ik zover te komen dat we tot en met vers 17 zullen raken. Het is een hele opgave, maar het zou kunnen lukken. Maar ik moet eerst zeggen dat dit een hele speciale bijeenkomst is. Vanavond is het echt een hele speciale bijeenkomst. En waarom zeg ik dat? Ik weet niet of u wel eens oorlogsfilms gezien heeft, waarin piloten een opdracht krijgen, of waarin soldaten een opdracht krijgen. En vanavond is het zo'n avond. We krijgen instructie. We krijgen opdracht van onze commandant hoe we het land moeten verdedigen. En daarom is het een speciale avond. En daarom is het belangrijk om goed te luisteren naar wat die commandant zegt. Hij haalt de kaarten bij en wijst ieder zijn taken aan. Dat is jouw gebied en dat is jouw gebied. En als daar wat gebeurt, dan moet je die en die even bellen. En tegen piloten zegt hij van, dat is de opdracht die jullie krijgen. Vanavond vliegen jullie daarheen. En daar probeer je je collega's te redden die in de val gelopen zijn of wat dan ook. Zo'n avond is het vanavond. We zijn in een ernstige, we staan voor een ernstige strijd. We zijn in een grote strijd gewikkeld. En voor het geval u het niet zo goed in de gaten had, dat je midden in de strijd staat, daarom is deze avond belangrijk om dat heel goed te beseffen. Sta. Dat is het woord wat eigenlijk klinkt in dit gedeelte. Want het is een woord van waakzaamheid en het klinkt drie keer. En het klinkt voor hen die het hemels lotdeel bezetten, dat ons in Christus Jezus ten deel gevallen is. En dat is in Efeze 6 vers 10 tot 17 het geval wat we net gelezen hebben. En u kunt daar ook wat van lezen in hoofdstuk 1 vers 3 tot 14 van de Efezebrief. En in het geval dat er een aanval op ons gedaan wordt, weerstaat. Staat of weerstaat. Alleen als we het gebied ook bewonen dat ons toevertrouwd is, hebben we een plaats om te staan. Ja, wanneer je het niet bewoont, maar ergens anders is, dan weet je niet wat daar gebeurt op jouw terreintje. Je moet er zijn en dan weet je wat er gaande is. En wanneer we daar zijn, dan is het zaak dat wanneer een vijand nadert, dat we die grond ook houden. Want die vijand is van plan om ons van ons grondbezit, van ons terrein, van ons gebied te verjagen. En als dat gebeurt, als die vijand komt en jij staat op die grond, jij bent daar, dan is er strijd. Als je er niet bent, loopt hij zo naar binnen en pikt hij alles. En als je hem niet ziet in de duisternis, dan pikt hij ook alles onder je ogen weg. En dan word je de volgende dag wakker en je bent arm. Israël is ons een beetje ten voorbeeld in die strijd. Kijk, Israël had twee soorten van strijd te voeren. Ten eerste was het de strijd om het land te veroveren. Nou, daar hebben ze een jaar of 40 over gedaan. 38 jaar eigenlijk niet gestreden om het land, maar door die woestijn geschokt. Maar ook toen het land binnengegaan was, hadden ze strijd te voeren, hadden ze steden te veroveren. En dat deden ze met Gods leiding. En God had tegen Jozua gezegd, iedere stap die je zet, dat is de grond, die is van jou. Maar ja, Jozua die liep niet ver genoeg, anders had hij misschien naar Amsterdam kunnen lopen. Maar oké, in ieder geval, ze hadden daar een stuk land, ze hadden daar vijanden verslagen, ze waren in de aanval gegaan. Maar toen ze daar eenmaal waren, toen ze dat gebied in bezit genomen hadden, toen kwam er een andere strijd. Dat is om het te behouden. Want ja, je kan wel iemand verjagen, maar op een gegeven moment gaan ze zich hergroeperen, kijken ze achter de bosjes en zien ze dat er misschien weer wat te halen valt en dan komen ze terug. Nou, en dat is nou eigenlijk de strijd om het gebied te behouden. En dat is te vergelijken met onze strijd. En we kennen de verhalen van Israël. Er waren momenten dat alles fantastisch ging. En er waren momenten dat geloof op een heel laag pitje stond. Dat als er maar gedacht werd dat er een Filistijn ergens in de verte zijn hond uitliet, dan vluchtten ze al de berg in, zal ik maar zeggen. En weg waren ze en ze lieten het land over aan de vijand die het zo op die manier makkelijk kon veroveren. We kennen de verhalen van David en zijn helden om het land te verdedigen. Nou, die strijd, die verdedigingsstrijd is te vergelijken met wat wij te doen hebben. En daarom zijn we vanavond bij elkaar geroepen om de instructies te krijgen hoe we die verdediging moeten voeren. En voor ons is er geen aards gebied te verdedigen. Wij hebben een hemels gebied, een hemelse nalatenschap, ja, een beetje vreemd woord, want Christus leeft en God leeft ook. Dus een nalatenschap is meestal iets van iemand die overleden is, maar door zijn dood, zo kan je het dan zeggen, en door zijn opstanding hebben wij iets verkregen wat we anders nooit hadden kunnen bezitten. We hebben, zo zegt Filippenzen 3 vers 20, een burgerschap in de hemelen. Dat is van ons. Dat is onverbrekelijk aan ons verbonden als gelovigen. Een hemelsburgerschap. We hoeven geen bewegingen voorwaarts te maken zoals Israël in de woestijn. Deze gebieden die wij bezitten zijn gebieden die we door geloof ontvangen hebben. Maar er is heel veel behoefte om stevig te staan op dat gebied. Want de tegenstanders die wij ontmoeten, dat zijn tegenstanders van formaat. Die hebben de krijgskunst uitgevonden, zal ik bijna zeggen. Is het niet zo dat een van die tegenstanders, de leider zal ik maar zeggen, Satan, wordt daar niet van gezegd dat hij een leugenaar is van de beginnen? Nou, er kan niemand beter de waarheid in de leugen omdraaien dan hij. En als we het niet in de gaten hebben, zo begon hij toch in de hof tegen Eva, van gelijk aanvallen op Gods woord. Heeft God niet gezegd, nou en Eva, onschuldig als ze was. Ze was zomaar, ze viel al voor hem voordat hij zijn zin afgemaakt had, zou ik maar bijna zeggen. Nee. En ze ging allerlei dingen vertellen die God niet gezegd had. Ze zei dat ze de boom niet aan mocht raken. Nou, dat had God helemaal niet gezegd. Is het niet zo dat God, heeft God niet gezegd? En daar begon de leugen. En daar begon het antwoord op de leugen. En zo in discussie werd ze weggevoerd van de waarheid. En werd ze verleid om de leugen te geloven. Na de doop van de Heer Jezus. In de woestijn. En die Satan die is heel listig, want die gebruikt gewoon maar stukjes uit het woord. De tekst uit het woord. Hij is bezig met Gods woord. Staat er niet geschreven. Maar de Heer zegt, ja, maar gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Maar die tegenstander die gebruikt het woord. En als je niet goed luistert, dan denk je, nou, die weet er veel van. Ja, dat weet hij ook. En hij zal vanaf den beginnen bedreven om dat woord te verdraaien en van de waarheid een leugen te maken. En andersom. En daarom moeten we stevig staan op het gebied dat we ontvangen. En iedere poging die bedoeld is om ons daarvan weg te drijven, die moeten we weerstaan. Laat je niet verdrijven. Ga niet de verkeerde strijd voeren. Dat is vanavond eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste punt. Voer niet de verkeerde strijd. Zie niet naar een verkeerd front waar geen vijanden zijn, maar waar jij zelf vijanden zou kunnen maken. En gaat vechten tegen mensen of wat dan ook die je vijanden niet zijn. Strijd. Nou, zou je zeggen, dat is lekker, strijd. En hebben we in Efeze 2 vers 6 niet gelezen dat we heerlijk gezet zijn ter rechter van God, te midden van de hemelingen? Lekker zo, heerlijk rustig, in Christus. Hij heeft alles gedaan, we hoeven niks meer te doen. Het is ons eigendom. Zullen we het eens lezen? Efeze 2 vers 6. En als je dat leest, en dan komt die Gijs komt aan met strijd. En een speciale avond over hoe we ons te verdedigen hebben enzovoort. Laten we lezen vanaf vers 4. God echter, die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Hup, we zitten. Niks schijnt staan. En waar zitten we? Te midden van de hemelingen. En het is in Christus, hij die het hoofd is van heel het universum. Geen vuiltje aan de lucht, zou ik maar zeggen. Geen vijand in de buurt. En nu in Efeze 6 gaan we ineens over strijd praten. Hoe kan dat nou? En daarom zei ik geloof dat ik het zei in het gebed, het is belangrijk om op de details te letten, maar het is ook heel belangrijk om de grote lijn in de gaten te houden. En als u de studie in de Efezebrief gevolgd heeft, dan weet u dat er drie hele grote thema's behandeld worden daar. En die drie thema's die worden heel kort genoemd in Efeze 3 vers 6. Laten we het maar even pakken. Daar worden ze, drie keer even kort genoemd. Maar heel die Efezebrief is opgebouwd volgens die drie thema's, met een enkele keer een gebed tussendoor of een samenvatting. Maar deze drie thema's, dat zijn de drie thema's die in de Efezebrief behandeld worden. En die drie thema's zijn dat in de geest de natiën gezamenlijk lotgenieten zijn, een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Waarvan ik, zegt Paulus, een dienaar werd. Drie zaken. Gezamenlijk lotgenieters, gezamenlijk lichaam, gezamenlijk deelhebbers aan de belofte. Dat zijn de drie thema's van het Efeze-geheimnis, zoals we dat noemen. En die drie thema's, die worden twee keer behandeld. Eén keer in de eerste drie hoofdstukken, waar het gaat over leer, waar het gaat om kennis te vergaren. En dan ook nog worden die driezelfde thema's in een andere volgorde behandeld in de hoofdstukken 4 tot 6, waar het gaat over praktijk. Leer, dat is een beetje een zwaar woord. Ja. Leer, dat heeft te maken met dogma's en dikke boeken en mensen die het allemaal zo ontzettend goed weten en uitleggen. En dan moet je wel 500.000 bladzijden lezen voor je het allemaal weet. En dan ben je pas je 10 weer vergeten. Eigenlijk gaat het om kennis. Je raakt bekend met Gods belofte en Gods plannen in de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief. Nou, en in mijn boekje, en dan hebben we nog heel erg ruim hebben we geprint, zijn A4 bladzijden. In mijn boekje zijn dat 12 bladzijden. Helemaal geen 500.000. Helemaal niet de een of andere catechismus uit je hoofd leren. Met 100.000 vragen. 12 bladzijden. En als je de witte vlakken aftrekt, dan zijn het er 10. En dan is het ook nog A5. Dus het zijn eigenlijk 5 A4'tjes. Weet u, kent u Efeze 1 vers 3 uit uw hoofd? Dat is dan één regeltje van een A4'tje. Nou, Leen klikt, die kent Efeze 3 uit zijn hoofd. Die weet dat we gezegend zijn met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Nou, vind ik een uitspraak die zo sterk is en zo'n belofte inhoudt, dat ik hem regelmatig in mijn persoonlijk gebed herhaal. En God dank dat dat het geval is. Als we nou die 12 of die 6 A4'tjes goed doorgenomen hebben en hem bestudeerd, dan is het zo dat die kennis, die moet zich ontwikkelen tot erkenning of bewustwording, hoe wil je het zeggen. Maar kennis wordt erkenning en dat is een zaak van het hart. Dus de dingen die je geleerd hebt, daar ben je over na gaan denken, daar heb je over gebeden. En dan wordt het je eigendom. In dat beeld van het lichaam in de Colossensebrief en ook in de Efezebrief, daar wordt gesproken dat we gevoed worden. Dat lichaam wordt gevoed. En iedere assimilatie staat er dan met een moeilijk woord. Maar net zoals voedsel dient tot opbouw van je lichaam en instandhouding van je lichaam. En dat voedsel dat wordt door bloed en zuurstof door heel je lichaam heen verspreid. Zo mogen we als het ware op die wijze die kennis ons eigen maken, dat het in ons hart volledig ons geestelijk bezit wordt. En als dat gebeurt, dan gaan de vijanden pas vrezen. Echt waar. Want dan weten we hoe we ons te verdedigen hebben. Dan is het niet meer zo dat we in de loeren gelegd worden door die leugenaar vanaf te beginnen. Want we kennen de waarheid. Maar goed, daar gaan we straks dan wat verder over. Dus die drie gedeeltes. Gezamenlijk lot genieten, gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deel hebben. Dat zijn de drie hoofdbestanddelen van de Efezebrief. En nou is het zo dat het gezet worden, waar we net over spraken in Efeze 2 vers 6. Dat heeft niet te maken met het gedeelte waar we nu mee bezig zijn, want dat gaat over gezamenlijk lotgenieters. En het gezet worden was in Christus. Dat gaat over het gezamenlijk lichaam. Dus we mogen de rust die we hebben in Christus, die mogen we niet verwarren met de strijd die we te voeren hebben als het gaat om ons lotdeel, om ons grondgebied. En dan is het een strijd die geestelijk is, maar het gaat om zijn lotdeel dat God ons geeft, dat ons eigendom is en dat wordt afgenomen, daar worden we van verdreven, geestelijk gesproken, door machten en krachten die het nu letterlijk in bezit hebben. En wij krijgen het pas letterlijk in bezit, echt letterlijk lichamelijk in bezit, wanneer de Heer ons roept, hem tegemoet in de lucht, en dan zullen we in onze hemelse bediening komen. En dan zal dat grondgebied waar we nu al het geestelijk eigendom van hebben, hè, we hebben de, zal ik maar zeggen, de akte van de notaris hebben we ontvangen, want het is een belofte van God, we zijn verzegeld, zal ik maar zeggen. Hè. Gods zegel staat op ons, Gods belofte is eraan verbonden, dat is jouw plaats. Straks, als je dat hemels burgerschap lichamelijk ook zal ervaren. Maar nu is het al zo dat we dat geestelijk hebben. En ja, dat is net zo, ja, misschien een heel gek voorbeeld, maar net zoals dat je een vakantie boekt en je hebt alles gelezen ervan en je krijgt een huis met wel 10 slaapkamers met ieder hun eigen douche en toilet. En je bent 10 dagen op vakantie, dan kan je elke dag een nieuwe kamer nemen. En schoonmaken was erbij inbegrepen, dus dat doe je gewoon dan. Elke dag neem je dan. En daar droom je van, en daar richt je je op. En je hebt plezier, want je gaat op vakantie naar een huis met 10 kamers, gelegen aan een mooi meer, enzovoort. Zonder krokodillen of piranha's, maar gewoon heerlijk zwemmen. Man, de hele maand juli ben je in opperbeste stemming, omdat je de eerste 10 dagen van juli op vakantie gaat. Nou, zo werkt het ook hoor, met geestelijke zaken. Als jij weet wat jouw geestelijk eigen bezit is boven, welk een heerlijkheid je te wachten staat, dan heb je nu al de voorpret. Als ik het zo even mag vergelijken. Maar als je niet weet, als je denkt van nou, zou dat huis er wel staan? Of is het geen bouwval? Zijn het geen kamers waar geen dak op zit en is het regen in de open lucht? Ja, dan heb je misschien de verkeerde gids gelezen, maar God heeft ons dingen toegezegd die zo ontzettend heerlijk zijn. En nou is het zo, dan zijn de machten en krachten de duisternis waar we net over gelezen hebben, en die proberen jou een andere gids te geven. Ja, ja, jij denkt wel dat het zo is, maar luister, ik weet van mensen die zijn daar ook in de buurt geweest. En moet je die gidsjes kijken, die zou je alleen, dan krijg je een heel ander beeld. En als jij dat dan gelooft, ja, dan is de lol over. Dan denk je van, jongens, zal ik wel gaan op die vakantie? Kijk, dat is het hele verhaal. Wat je in geloof bezit, daar handel je naar. En dat moet je je bewust zijn. En als je niks bezit, nou, dan handel je blijkbaar niet. Of dan doe je maar wat. Dus als je dat nou in de gaten hebt, dat er drie aspecten zijn die twee keer behandeld worden in de Efezebrief, dat drie keer gezamenlijk, dan ben je al niet meer in de war tussen wanneer er rust is en wanneer er strijd is. Nu is het nodig dat wat we straks letterlijk en lichamelijk zullen bezitten, te midden van de hemelingen, omdat nu, ja, daar, dat nu vast te houden dat het zo is in ons geloof. En juist daar ligt het grote gevaar op de loer. Juist daar komen de tactieken van de tegenstander tevoorschijn, waardoor er fouten gemaakt worden. Daar hebben de heiligen, de gelovigen, zo goed als helemaal al hun toekomstig bezit verspeeld, wat hun besef betreft. En dat is de kerkgeschiedenis. Je kan het, ik heb een boek over kerkgeschiedenis. Nou, ja, nee. Het is zo verdrietig als je dat allemaal leest, dat je er beter mee aan kan beginnen. Maar als u een gelovige buurman hebt, of iemand in uw stad of dorp die nog gelooft. Ze worden schaars tegenwoordig, die gelovigen. Wanneer u een gelovige kent, die gewoon regelmatig eens naar de kerk gaat, met name met Pasen en met Kerst, dan zijn ze er toch wel. Nou, als je daar nou eens mee praat, en als je dan tegen met ze praat over ons hemels lotdeel. Als je dan eens met ze praat dat een bezit is waar ze voor moeten strijden. Om dat vast te houden. Nou, ik denk dat ze er nooit van gehoord hebben. Ik denk dat ze je aankijken, hemels lotdeel. En nou, heel misschien dat een hele pintere die toch wel eens wat meer gelezen heeft. Ah, het Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem op aarde. Dat zal het wezen wat Gijs bedoelt. Ja, dat is het ook niet, want dat is op aarde. En we hebben het over de hemelen. Maar heel veel gelovigen weten echt niet wat de Efezebrief bedoelt met ons gezamenlijk lot genieten. Met het lotdeel dat we van God ontvangen. En heel veel gelovigen die hebben de geestelijke strijd nooit ondervonden en zijn met een aardse strijd bezig. Want ze hebben zich de belofte van Israël toegeëigend. Ze zijn in plaats van dat ze uitdelers zijn van liefde en genade, zijn ze dieven geworden van de belofte van Israël. Dan zegt de Efeze dit brief toch, die zegt toch, van wie een dief was, die stelen niet meer. Nou, teruggeven aan Israël. Gauw. Een van de allermoeilijkste dingen, en dat is echt een basispunt van onze bijeenkomst van vanavond, van onze instructie voor de strijd, is niet te vechten tegen de verkeerde. Je moet alleen tegen de vijand vechten en niet tegen mensen die je vijand niet zijn. En dat is een van de allermoeilijkste lessen om te leren. Niet vechten met je lotgenoten. Niet vechten met je medelotgenoten. Niet vechten. Jongen, wat hebben we gevochten? Wat hebben we gevochten? En ja, we hebben gewonnen. We hebben nou onze eigen kerk. En we hebben nou onze eigen dominee. En we hebben nou onze eigen groep. En inmiddels hebben we hoeveel kerken, niet in Nederland, kerkgenootschappen in Nederland? Oh, wat hebben we gevochten? En we hebben ons afgescheiden. En we hebben. We zijn het verkeerde gevecht, zijn we ingegaan. We hebben gevochten, zelfs met medegelovigen. En we hebben gevochten met mensen die binnen en die buiten staan. En dat is eigenlijk vechten op twee fronten. Nou, Onze commandant die waarschuwt voor één ding. Zorg ervoor dat je niet terechtkomt in een strijd op twee fronten. Want dan halveer je je kracht. Dan moet je je rugdekking verzorgen. En dan moet je daar je aandacht aan besteden. En je bent ook bezig met het andere front. Moet je ook, ja. Dan word je krachteloos. Maar dat is de waarschuwing. Vecht niet, strijd niet op twee fronten. Strijd op één front. En welk front is dat dan? Nou, we weten dat de enige kans verslagen is om het vlees in de dood te brengen. Het vlees aan het kruis te nagelen. Zij die van Christus zijn, kruisigen het vlees met haar lusten en begeerten. Nou, dat is al één goede aanwijzing. Hè? Ik dacht dat het in Galaten stond. Wij zijn een nieuwe mensheid in Christus. En die oude mensheid, die wel al die gevechten met lotgenoten aanging, die oude mensheid werd met hem gekruisigd. En we zijn een nieuwe mensheid. Wij hebben vrede met mensen. Want het is toch zo dat God verzoend is met de mensen. God heeft de wereld met zich verzoend. En zouden wij dan met die wereld waar God zich mee verzoend heeft, zouden wij daar dan mee gaan strijden? Ik denk dat zou een hele grote fout zijn. Op het moment dat we werkelijk geestelijk door geloof ons lotdeel te midden van de hemelingen willen in bezit nemen. En dan komen we op het geestelijke terrein terecht. Geloof, hè, dat zijn zaken die God ons geeft. Dat zijn geestelijke zaken. Kijk, en dan ineens krijgen we de echte vijand. Die heeft in de gaten, hé, daar dringt iemand ons gebied binnen. Die merken dat daar iets van geestelijk licht probeert hen te verjagen van hun gebied. Want het zijn machten en krachten der duisternis. Dus een prachtige manier om ze te verjagen is een lichtje aan te steken. Zijn ze weg, want ze houden van de duisternis. Maar ze doen wel pogingen om wel lichtje uit te maken dat het weer lekker donker wordt. En dat geestelijke daar is door geloof altijd strijd. Laat je niet, vergis je niet, er is altijd strijd. Er ligt er altijd wel één of ander op de loer. Als jij denkt van, hè, nou eens even lekker met mijn geestelijke benen op tafel. Even niks aan geloof doen. Bijbel dicht, 3 weken vakantie. Huppla. Dan komen ze. Hé, hij slaapt. Hij slaapt. Zeggen die machten de duisternis. Nou, gaan we te pakken nemen. En dan komen ze. En je hebt niet eens je Bijbel bij je om na te lezen hoe het zit. Want je was vergeten om die 12 bladzijden uit je hoofd te leren. Nou, ik ken ze ook niet uit mijn hoofd hoor, dus voel je niet erg schuldig. Maar, zou misschien toch wel aardig lukken een stukje. En altijd, er is onophoudelijk strijd. Om dat lotdeel te midden van de hemelingen dat wij mogen bezitten. Nu in de geest en straks werkelijk. Wij hebben geen belangen op aarde die ons in een ruziesituatie met onze medemens zou moeten brengen. Want wij hebben een geestelijk bezit. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. He? Niet die op de aarde zijn. Colossense 3 vanaf vers 1. Wij hebben geen belangen op aarde die met iemand, met enig mens dan ook, conflict zou kunnen veroorzaken. Nou, heel misschien één kleine uitzondering in mijn speciale geval zou iemand kunnen zeggen. Kijk, als die buren op mijn parkeerplaatsje gaan staan voor het huis, nou, dan heb ik het niet meer hoor. Dan bel ik aan en dan zeg ik, wij hebben geen belangen om op enige wijze enig conflict. Ja, maar mijn parkeerplaatsje, dat is mijn heilig. En huppla, we zijn dat gigantische hemelse grondgebied waar je wel 80 miljoen auto's kan parkeren, zijn we helemaal vergeten. En we zijn bezig met dat parkeerplaatsje voor onze woning. Heeft u het ook wel eens meegemaakt? Ik werkte heel vroeger in Amsterdam. Ik was nog jong. En ik was nog meer bezig met aardse dingen dan met geestelijke dingen. Dus, 1200 gulden schade, omdat we samen dat ene parkeerplaatsje wilden hebben. Nou ja, hij had ook ongeveer diezelfde schade, dus dat was lachen geblazen. En uiteindelijk kwamen er geen van twee op terecht, want een ander pakte het omdat onze auto's naar de garage moesten. Ja? Nou, dat is emotie, hè? Als we het over parkeerplaatsjes hebben of zo. Ja, dat is een waardevol bezit op deze aarde, je eigen parkeerplaats. Goed, we hebben geen belangen die ons met mensen in conflict brengen. We hebben hier geen lotdeel dat een basis kan zijn voor ruzie. Israël heeft hier een lotdeel dat een gigantische basis is voor ruzie, namelijk het land. En Israël maakt ook heel veel ruzie. En de buren maken ook heel veel ruzie om dat land. Want ze willen allemaal precies dat ene stukje land. Hoe is het onmogelijk? Ze willen het allemaal. Nou ja, Israël heeft er wel op gevonden. Die hebben een heleboel vliegtuigen gebouwd. En een sterk leger opgebouwd. En van alles en nog wat. Omdat ze eigenlijk niet helemaal meer weten. Ze weten dat dat hun grond is. Dus daar vechten ze voor. Wat ze vergeten zijn, is dat God dat stukje grond op de juiste tijd zonder enige strijd aan hen zal geven. En nog veel groter dan het nu is, hoor, zal ik u zeggen. Dat is een gebied van duizenden kilometers. Maar goed, dat missen ze dan een beetje. Ze voeren strijd. En ze hebben geen geestelijk gebied te midden van de hemelingen, maar zij hebben hier op aarde een gebied waar ze voor vechten, waar ze hun bloed voor geven. Maar dat hebben wij niet. Wat we wel hebben is dus dat geestelijk grondgebied. En hoe zit dat nou? Nou, onze commandant, die heeft ons instructies gegeven. Maar het is wel zo dat het die speciale instructies zijn, dat we ieder ons eigen stukje grondgebied te verdedigen hebben. We staan niet op één stukje grond met z'n allen, en dan met z'n allen naar het andere stukje toe van de ander. Nee, ieder heeft zijn eigen stukje grondgebied dat hij vast moet houden. Een eigen terrein dat hem is toegeloot en wat hij eigenhandig en alleen moet verdedigen in de wapenrusting die God hem daarvoor gegeven heeft. En die machten en krachten der duisternis, die zullen alles in het werk stellen om ons weg te houden van het genieten van dat lotdeel. En ze zijn er zo goed in geslaagd, hè. Weinige gelovigen hebben echt maar enige weet over een hemels lotdeel dat ze moeten verdedigen. Ze weten er niks van. Ze lijken wel op Joden die nog nooit van Palestina of van het land Israël gehoord hebben. Dat zijn gelovigen die geen weet hebben van hun hemels lotdeel. Nou, iedere Jood weet waar Jeruzalem ligt, gelovigen of niet. Maar er is nauwelijks een gelovige uit de natie, er is nauwelijks een gelovige te vinden die precies weet wat de Efezebrief zegt over hun lotdeel, te midden van de hemelingen. Nou, hoe gaan we nou die strijd aan? Iedere goede generaal die zorgt ervoor dat hij een aantal verkenners erop uitstuurt, verspieders, of hoe je het noemen moet, om alle mogelijke informatie van zijn tegenstander te verzamelen. Dus, moeten wij ook doen. Het is heel belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van onze tegenstanders. Dat we ze kunnen herkennen. Nou is dat in het geval van onze tegenstanders, die geestelijke machten en krachten, dat is helemaal niet zo moeilijk om te herkennen. Je kijkt heel goed naar een figuur die een beetje een rood gezicht heeft, en een zwarte staart, hoorns op zijn kop en een prikvork in zijn hand. En je weet, dat is hem. Daar moeten we tegen vechten. Dus heel veel instructie hebben we niet nodig. Nou, dan hoef je maar 1 of 2 dagen in het jaar te vechten. Want die figuur komt alleen op het carnaval tevoorschijn. Maar niet in de dagelijkse geestelijke strijd. Nee. Onze tegenstander, die lijkt op een engel van het licht. Op de allerbeste die je maar kan vinden. Hij heeft zijn gezanten goed getraind. En die heeft hij omgevormd als dienaren van het licht. En dat zijn de mensen die jagen ernaar om een betere wereld te maken. Gerechtigheid moet er zijn. Ja, dan misschien een beetje de gerechtigheid zoals dat in hun eigen wetboeken staat. Maar goed, en dat leggen we, hè. En democratie, dat is het toverwoord in deze tijd. Democratie moet er zijn. Dus we exporteren de engelen des lichts, exporteren de democratie over heel de wereld. Dat is fantastisch. Dat is overal vrijheid, zeggen we dan. Zijn de mensen vrij? Want in een democratie, daar ben je vrij. Als ik nog denk aan de grootste democratie ter wereld die we hebben, de Verenigde Staten. Hoeveel miljoen mensen wonen daar? 80 miljoen of zo? Zoiets, hè? Ah, we kijken niet of een miljoen meer of minder. Maar dat de presidentsverkiezingen daar gewonnen zijn op basis van een paar honderd stemmen. Hoeveel vrijheid is er dan voor de mensen die hun president niet gekregen hebben? Hoeveel wetten worden er niet aangenomen waar ze onder gebukt gaan? 49,999% was tegen. Noem dat maar vrijheid. Nou weet ik als gelovige dat God het is. Politieke leiders aanstelt, die koningen en heersers aanstelt. Dus er is helemaal geen enkel probleem, we onderschikken ons eronder. Maar ik wil alleen maar even aantonen dat een democratie soms het geval kan zijn dat bijna de helft van het volk er eigenlijk niet zo blij mee is. En dat exporteren we dan als zijnde de beste manier voor de samenleving. Vrede en gerechtigheid, hè, wordt dan gepropageerd. Mensen zetten zich in voor andere mensen. En het is fantastisch. Laat ik nou niet te kritisch over zijn. Kijk, het is fantastisch dat we natuurlijk in een of ander Afrikaans land een pompje neerzetten in een dorp. En dan zijn al die mensen weer blij. Hè. En ik hoorde Prins Alexander vanavond op de radio ook zeggen. Want die heeft iets met water te maken en zo. En die zei nou bij de vraag. Hij zegt nou. Dan ben ik daar in een dorp geweest, vlakbij een grote plaats in India. En daar hebben we drinkwater voor die mensen aangelegd. En die 5000 mensen, die hebben zo'n ander leven. Nou, ik ben heel blij voor die mensen. En ik vind het heel fijn voor onze prins dat hij zo goed werk doet. Maar ja, ik weet niet hoeveel honderdduizenden mensen in de steek gelaten worden door diezelfde mensen die de pompen daar neerzetten in Darfur. Daar doen we onze ogen voor dicht. Want daar zijn andere belangen. Ik weet niet hoeveel andere plaatsen in de wereld we gewoon helemaal niks doen. En dan kan je wel zeggen van ja, maar je moet ergens beginnen. Ben ik helemaal met je eens. Je moet ergens beginnen. Nou, waar u begint is bij de mens die op uw pad komt. Daar begint u. Heel dichtbij. Je laat zien dat jij deel uitmaakt van de nieuwe mensheid. En dat je bereid bent om met hen vrede te houden. En dat je bereid bent om zelfs met hen verder te gaan dan de buurmannen groet. En als ze in nood zitten en je bent bij machten om ze enigszins die nood te verlichten, dan doet u wat uw hart u ingeeft. Maar dat is een hele andere situatie dan wat de organisaties in deze wereld nu ons verkopen als zijnde de weg, de waarheid en, ik denk, de leugen. De weg, de waarheid en de democratie. Die verkopen ze. En niet het leven. Ze verkopen de dood, verkopen ze. Dat rijke Westen, als ze echt zouden willen, Dan was de armoede in de wereld al lang een station dat gepasseerd was. Maar goed, we worden die worst voorgehouden en met z'n allen sjouwen we erachteraan. Maar je moet wel in de gaten houden wie is degene die die worst fabriceert. En dat gebeurt ook in de kerk hoor. In de kerken wordt ook dingen gezegd dat we moeten doen. Aan een nieuwe wereld bouwen. En, terwijl God zegt dat het een grote ellende en een chaos gaat worden hier van je welste. En dat het geheimnis van de wetteloosheid al lang in werking is. En dat die wetteloze hier zo'n gigantische chaos van gaat maken. Maar ja, als die wetteloze zich voordoet als een engel van het licht. En als wij de chaos die nu over in ons land en over heel veel landen wordt uitgestort in de ongehoorzaamheid en in de wanorde en in de schaamteloosheid die overal de kop opsteekt, als we dat als orde zien en niet meer als chaos, ja, dan heb ik het waarschijnlijk helemaal verkeerd. Maar die strategieën van die lasteraar, daar moet u op letten. Denkt u dat als hij, die tegenstander, als die werkelijk die man is met die vork en met die staart en met die hoorns en dat hij je bij je kraag vat en in een heel heet vuur gooit. Nou, dan is er geen een die even naar hem toe komt om te zeggen, mag ik ook? Wilt u nou met mij even aan de slag gaan? Natuurlijk niet. Hij gaat met mensen aan de slag die verleidt met fijne dingen, zogenaamd fijne dingen. Die verleidt met beloftes van rijkdom en beloftes van vrede en nou, noem maar op. En ondertussen worden we af de wereld naar die afgrond gedreven waar Gods woord over spreekt. Dat de leugen prevaleert boven de waarheid. En dat de waarheid ten onder gehouden wordt in de leugen. Nou ja, ik zal u eerlijk zeggen, het is voor mij ook wel eens een probleem. Ik bedoel, als ik met iemand praat om hem het evangelie te vertellen, en dan ga ik zeggen van, nou, die apostel Paulus, dat is zo'n fijne man, diverse keren gegeeseld, regelmatig in de gevangenis, hij heeft een etmaal of twee etmaal lang in een moras liggen dobberen, met alle steekvliegen die eromheen, enige malen schipbreuk heeft hij geleden. Zou er nou veel achter me aankomen om te zeggen, nou, dat is nou een evangelie waar ik me lekker bevoel? Nee, toch? Ja. Dus het zal de tegenstander ook niet de ellende voor schotelen en voor spiegelen, waar die de mensen werkelijk in leidt. Die strijd, die hebben we verloren wanneer we de tegenstander niet onderkennen. Ik weet nog 2 jaar geleden, in een jongere weekend of zo, toen was ik zo onvoorzichtig om te zeggen dat ik niet stemde. Op geen politieke partij, hè. Dus als de verkiezingen waren, ga ik niet stemmen. Dat is uit een zeer overwogen principe. Nou, ik kreeg al die jongelui over me heen, hoor. En toen ik het probeerde uit te leggen, nou ja, goed. Ja, je meug, daar kwam het een beetje op neer. Maar ik ga wel stemmen. Nou, iedereen moet het zelf weten. Maar doodgewoon de principes van Gods woord. Als je daarna handelt voor jezelf. Hè? En ik zeg niet dat Gods woord zegt dat je niet mag stemmen. Want ik heb dat nergens gelezen. Dat het echt niet mag. Ik heb wel gelezen dat ik een hemels burgerschap bezit. En ja, ik heb ook niet gelezen dat daar een stembus voor was. En ik heb ook gelezen dat God het is die de overheid aanstelt. En niet ik met mijn stembriefje. Want we hebben net die 49,9% die het op verkeerde stembriefje in de bus gegooid hadden. Die hebben allemaal pech. Maar die hebben toch een keuze gemaakt. Maar wanneer je op een gegeven moment uit bijbelse principes een standpunt inneemt, zelfs onder gelovigen, dan word je vaak overvallen met allerlei commentaren, met allerlei redenaties waarom je het fout doet. Nou, die jongelui, het zijn schatten, allemaal schatten. En we hebben een heerlijke gespreksronde toen met ze gehad. En ze gaan over die dingen dan nadenken. Maar die zijn niet te vergelijken met de tegenstander. Die zo ontzettend subtiel zijn, ja, planmatig bezig is om met name de gelovigen te bedriegen. Hij heeft de leugen planmatig gemaakt, zegt de Efezebrief. Hij heeft een soort schema van gemaakt van de leugen. En daar moeten wij ons heel goed op voorbereiden. Nou, en daar hebben we nou een verdedigingsuitrusting voor gekregen. Is dat niet fantastisch? Dus nu gaan we, nu we eenmaal gezien hebben wie onze vijand is, wie onze tegenstanders zijn. Hè? We hebben de verspieders uitgezonden, de informatie is binnengekomen. Kijk niet naar die carnavalsfiguur, maar kijk vooral naar die organisaties die tot het welzijn van de mensheid proberen de wereld op de een of andere manier in een richting te duwen waarvan Gods woord zegt dat dat de kant is waar het niet heen zal gaan. Nou, nu zijn we toe aan onze verdedigingsuitrusting. En die verdedigingsuitrusting die bestaat uit onderdelen die overeenkomen met de allerzwakste plekken van, in ons leven. En dat zijn 5 onderdelen. Nou, die 5 onderdelen zijn waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en redding. Waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en redding. En deze zaken worden uitgebeeld door een gordel, hè, de gordel van de waarheid, door een panzer, door sandalen, letterlijk staat er de voeten onderbonden, hè, maar we kunnen het beeld van sandalen nemen, een schild en een helm. En nogmaals, we moeten niet vergeten dat dit in de Heer is. En niet in Christus. Het geloof is natuurlijk gekoppeld aan alles wat we in Christus bezitten. Maar de strijd die we te voeren hebben en de wapenrusting die ons gegeven is, is in de Heer. En u kent het verschil, hè? In de Heer heeft te maken met dingen die wij in ons dagelijks leven tegenkomen. Met ons gedrag, met onze reacties, met alles wat hier gebeurt op de plaats waar we gesteld zijn. Het is ook niet zo dat wanneer we de wapenrusting verkeerd gebruiken, dat we onze toekomst op het spel zouden zetten. Absoluut niet. Het gaat hier niet om onze toekomst. Die is ons in Christus vast en zeker gegeven. Een gelovige, hoe die ook staat te klungelen met zijn wapenrusting, zal ik maar zeggen, maar een gelovige die is verzegeld naar binnen in de dag van vrijkoping. Dat zegel, dat is onverbrekelijk. Maar ja, goed, je kan wel zeggen, nou, er staat een klungelige gelovige. Die heeft zijn schild onder zijn voeten gestopt en die heeft het zwaard onder zijn oksel hangen en die snijdt zich regelmatig, bij wijze van spreken. Nou, noem maar op, die doet alles verkeerd. Dat wil niet zeggen dat hij zijn roeping verspelt. Dat wil wel zeggen dat hij regelmatig aan het dwalen is, waar is mijn grondgebiedje nou? Want hij kan zich niet goed verdedigen. Alle geestelijke genadegaven die deel uitmaken van die wapenrusting, die deel uitmaken van de waarheid, van de gerechtigheid, van de vrede, van geloof en van redding, die hebben we al in Christus ontvangen. Het gaat er nu om, hoe gaan we daar in de praktijk mee om? Want in hem zijn we gerechtvaardigd. Is het niet het bloed van onze Heer Jezus Christus dat op Golgotha vergoten werd, dat ons de rechtvaardiging bracht? We zijn gerechtvaardigd door zijn geloof. We zijn gerechtvaardigd op grond van zijn gestorte bloed. Dus, en dat verliezen we niet, want dat is gebeurd. Dat is zeker en vast. We hebben toch vrede met God in Christus? Die vrede wordt ons niet ontnomen met God, maar misschien wel met de mensen om ons heen en met de situatie om ons heen. Maar God, die heeft ons die vrede geschonken. Alleen soms, dan hebben we het niet in de gaten meer. Dan zijn we zo in de war gebracht. En dan herkennen we dat misschien niet goed. Dan hebben we onze gedachten niet behoed en bewaard in Christus Jezus. In verzekerde bewaring. Waardoor de vrede die alle verstand erboven gaat, ons hart zal bereiken. Maar deze geestelijke zaken die we onverbrekelijk bezitten in Christus, die zijn hier niet aan de orde. Om in deze verdediging te winnen, moeten we de waarheid kennen. Nou, dat zei ik net al. Je moet toch wat informatie hebben, je moet toch wat kennis hebben van Gods woord, om dat tot erkenning te laten worden in je leven, dat het een harte zaak wordt. En als je de waarheid niet kent, ja, dan herken je ook de leugen niet. Dat is een beetje het vervelende. Pas in de tegenstellingen weet je hoe het zit. Maar Als je bent als Pilatus, wat is waarheid? Ja, had de Heer voor zich staan. Die de weg, de waarheid en het leven is. Wat is waarheid? En hij krabde zich achter zijn hoofd. En zijn vrouw zei, nou pas nou op. Want dat is een hele bijzondere man met wie je daar te doen hebt. Wat is waarheid? Nou, denkt hij, laat ik daar een ander maar over laten beslissen. En hij stuurde hem naar Herodes toe. Wat is waarheid? Hij wist het niet. Had Gods woord nooit open gehad. En dat was een leider van in het Romeinse Rijk. Moest een land leiden. Je moet dus wel waarheid kennen. En je moet ook, als je die wapenrusting draagt, moet je in staat zijn om rechtvaardig te handelen. Rechtvaardig handelen. Weet je dat bij de vorige toerusting had Andries een aantal zaken benoemd die te maken hadden met intermenselijke relaties. Met name met die nauwe gezins- of familie- of werkrelaties. Man, vrouw, ouders, kinderen, werkgever, werknemer. En toen eindigde die. Ja, ik heb het onthouden, gek hè. Omdat hij iets persoonlijks zei. En iets persoonlijks niet zei. Toen zei hij, en bij God is geen onderscheid des persoons. God houdt er geen vriendjes op na. En daar, dat had zoveel nadruk in zijn, aan het eind van zijn studie, dat ik daar heel goed over nagedacht heb. En vandaag hoorde ik daar op de radio wat over, ja niet van Andries, maar van burgemeester Chirac. Die wordt nu vervolgd, die president, omdat hij vriendjespolitiek bedreef tijdens de periode dat hij burgemeester was in Parijs. Wordt hij nou voor vervolgd? Hij werd president, toen was hij een jaar of vijf onschendbaar. Nou is hij niet meer onschendbaar en nu komen al die oude zaken van vriendjespolitiek komen weer boven. Vriendjespolitiek. En dat is in tegenstelling tot rechtvaardig handelen. Vriendjespolitiek is onrechtvaardig handelen. Maar God handelt niet onrechtvaardig. Bij God is geen aanzien des persoons. God heeft geen speciale lievertjes. Ja, misschien eentje. Zijn geliefde zoon. Dat zou kunnen. Maar in de geliefde zijn wij voor God eigenlijk dezelfde als zijn geliefde zoon. Want wij zijn geliefde kinderen. Dat is wat. Dan kan je zeggen, ja, maar God heeft wel lievertjes, want die gelovigen die gaan niet naar de hel. Nou, de ongelovigen ook niet. Laat ik u dat verzekeren. Het is wel zo dat er verschil is in bediening. Dat wel. Maar dat gaat niet om lievertjes, want God heeft al die ongelovigen zo van harte lief, dat hij uiteindelijk ook al die ongelovigen bij zich zal brengen en aan zijn vader uitdrukken. Want Gods plan heeft als einddoel de volkomen liefde tussen hem en alle mensen. Rechtvaardig handelen. Vrede in de praktijk brengen met onze medemensen. En het toepassen van ons geloof. Als we ons geloof toepassen, dan zullen we ook merken dat we daardoor gered worden van die machten en krachten der duisternis. Nou, daar beginnen we hoor. Om God met de waarheid. Nou, daar beginnen we niet mee. We gaan lekker koffie drinken nou. En dan gaan we straks, na de pauze, gaan we verder. En we gaan nu dus die wapenrusting met elkaar even stuk voor stuk doornemen. Aan het schild van geloof. Vroeger werden er twee soorten schilden gebruikt in oorlogstijd. Een klein rond schild, ik heb het even nagekeken. Het heeft een Nederlandse naam, namelijk een beukelaar. En die had zo'n knop in het midden, je weet wel. Daar werd Asterix of de baas van Asterix meestal mee met zo'n klein schild. Hij stond op een groot schild en hij had een klein schild in zijn hand. Zo'n klein rond schild. En daar was je heel erg wendbaar mee in de strijd. Kon je met je ene arm een slag afweren en met je andere arm had je de mogelijkheid om een aanval uit te voeren. En dat is heel goed in man-tot-man gevechten. Maar er was ook een groot schild. Dat noemde men een deur. niet te verwarren met de deur in huis vallen, want dat is weer wat anders. Een deur, die werd op het slagveld gebruikt en ik heb onlangs een film gezien op televisie. Dat was over Sparta, die bij Thermopylae aangevallen werd door die Perzische koning. En daar zag ik op een gegeven moment dat de lucht in die film, de lucht werd zwart van de pijlen die afgevuurd werden door die Perzen. Het was een heel mooi beeld, want je zag echt die zon, zag je helemaal verduisterd worden door die duizenden, tienduizenden pijlen die ze vanuit de verte, zo met een boog, op dat leger van die paar honderd Spartanen afvuurden. En wat deden die mannen? Die kropen allemaal onder hun lange schild. En al die pijlen die vielen bovenop die schilden en het trof nauwelijks iemand op een kwetsbare plaats. Nou, en dat schild waar je voor de pijlen kan schuilen, dat wordt hier in dit gedeelte van de Bijbelstudie eigenlijk als beeld naar voren gehaald. Dat grote schild, dat kon de vliegende projectielen van de tegenstander van de vijand afweren. En dat schild is het beeld dat voor ons bedoeld is om bescherming te geven tegen de pijlen van onze vijanden. En wat voor pijlen zijn dat nou? Nou, onze vijand, die geestelijke vijand, die gebruikt brandende pijlen om ons te verwonden. En om ons te pijnigen. Kijk, een gewone pijl, als die in je armen zit, nou ja, dan haal je hem eruit, dus je laat hem eruit halen. En het doet wel even pijn, maar het geneest weer. Maar als dat een brandende pijl is, dan worden dat zweren en wonden die misschien wel uiteindelijk de dood ten gevolge hebben. Laat staan als ze op nog veel kwetsbaardere gedeeltes van je lichaam terecht zouden komen. En geestelijke brandende pijlen, wat is nou een brandende pijl? Wat is nou een echte brandende pijl die de vijand op je af kan vliegen, af kan sturen? Ik weet van mensen die hebben hun hele leven lang te lijden onder schuldgevoelens. Over iets wat ze nagelaten hebben om te doen. Of iets wat ze juist gedaan hebben wat ze niet hadden moeten doen. Of iemand die overleden is terwijl ze op vakantie waren. En oh, ik had het kunnen weten enzovoort. Nou, dat soort hele ernstige situaties in mensenleven kan een heel mensenleven onder een brandende pijl van de tegenstander houden, doordat dat schuldgevoel, het is mijn schuld. En dat is heel erg. En dan zou het zo goed zijn als we wisten dat die brandende pijl, dat afgeweerd had, kan worden door dat schild. Kijk, en dat is het prachtige van het geloof. Een brandende pijl die in werkelijkheid op je afgevuurd wordt, die zit in je lijf. Maar een brandende pijl die geestelijk is, die wordt keer op keer op je afgevuurd. Niet één keer, elke dag opnieuw. En dan is er de mogelijkheid om dat schild te gaan hanteren. En dan stoppen die aanvallen van die brandende pijlen. En als je dat schuldgevoel bij vader kan brengen, wetend dat hij ervan weet. Wetend dat alles uit hem is. Ook die gebeurtenis waar jij je zo schuldig onder voelt. Ook weet dat ten diepste jij daar niet voor verantwoordelijk bent. Maar dat God zegt, als alles uit mij is, dan neem ik ook de verantwoordelijkheid. En waarom neem ik de verantwoordelijkheid? Omdat ik ook alles weer recht kan zetten. Is het niet in dit leven, dan toch voor de Bema, of dan toch voor de grote witte troon, maar God zet alles recht. En die schuldgevoelens, dat zijn brandende pijlen van de tegenstander. En die kan je door dat geweldige schild, door dat geweldige geloof, kan je dat afweren. En mag je diep en dicht bij vader schuilen in dat geloof. Dat al die pijlen voor de rest van je leven missen en aan je voorbij gaan. Kijk, voor ons gevoel en onze waarneming lijken mensen het te zijn die ons zoveel lijden en geestelijke kwellingen laten ondergaan. En lijken dat onze vijanden te zijn. Vasthouden, dat is niet het geval. Dan ga je op twee fronten strijden. Mensen zijn niet onze vijanden. Mogelijkerwijs zijn mensen de instrumenten die door onze vijand gebruikt wordt. Maar ze zijn niet onze vijand. Het zijn de machten en krachten der duisternis die daarachter staan. En die die mensen tot dingen aanzetten waar ze eigenlijk nauwelijks benul van hebben wat ze teweeg brengen. God is verzoend. Hij heeft die mensen met zich verzoend. Wij mogen diezelfde houding aannemen van God. Geloof weigert het om met mensen te strijden. Omdat geloof juist die kostbare waarheid van de verzoening geaccepteerd heeft. En er is geen onderdeel van ons geloofleven zo belangrijk en zo'n geweldige steun om die vurige pijlen van de tegenstander te vernietigen dan deze grote waarheid. God is verzoend, heeft zich verzoend met de mensen, met de wereld. En wij mogen zo ook in die wereld staan. We moeten geen tweede front beginnen. Dit gedeelte over geloof, over dat schild, over geloof, dat beïnvloedt onze positie in Christus niet. Maar het gaat over onze handelwijze in de Heer, in onze wandel. U moet heel goed beseffen dat wat je gelooft, komt door je gedrag naar buiten. Ons gedrag steunt altijd op wat we geloven. Kennis opdoen. Die kennis tot erkenning laten groeien en deel van jezelf laten uitmaken in je hart. En dan volgt daar wandel op. Kijk, als je van die dingen nooit gehoord hebt, dan is het ook moeilijk om daarnaar te handelen. En dat is een heel klein beetje het probleem. Ik las van de week Jesaja 1 vers 3. En ik zeg het nou uit mijn hoofd hoor, ik zeg het waarschijnlijk een beetje verkeerd, maar daar staat een rund kent zijn meester, een ezel kent de stal. Maar jij Israël, jij kent mij niet. En dat is het verwijt wat God aan het volk Israël maakt. Ze kennen hem niet. Nou, het minste wat een geroepene, wat een gelovige kan doen, is hem leren kennen. En dan zal hij, als je dat doet, als je probeert stukjes van Gods woord te gaan verstaan, zal God het geven dat je eigendom wordt. En dat je daardoor ook je gedrag als een vrucht, niet als een opgelegd iets van buitenaf, maar van binnenuit als een vrucht, gaat dat je gedrag, je wandel beïnvloeden. En ineens is dat parkeerplekje niet zo belangrijk meer, misschien. Ontvangt de helm van de redding. Oh, jongens, ik heb geloof ik een bladzijde overgeslagen. Klopt dat? Ja. Ik denk, wat schiet ik lekker op? Maar we moeten de bladzijde hebben met die andere onderdelen. Nou, dat schild, dat was het slotstuk van de wapenrusting. Ik zal nou zeggen hoe het begon met die wapenrusting. Omgord met de waarheid. Daar gingen we beginnen. Omgord met de waarheid. Kijk, er is maar weinig kennis voor nodig van de waarheid om te weten dat God je redt van de zonde. Want is het niet zo dat God heeft zijn zoon tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem? Als je dat ene zinnetje kent uit 2 Korinthe 5, pak een beet, ergens vers 3 of 24 of zo, aan het eind van dat gedeelte in ieder geval, als je dat gedeelte kent, dan weet je, heel een beetje van de waarheid, maar je weet een belangrijke kern. Je bent niet voor God, die komt niet meer naar je toe vanwege de zonde. Want hij heeft daar Christus voor gesteld. Maar waar je wel veel kennis voor nodig hebt en een grondige erkenning van Gods onthullingen, dat is om elke dag gered te worden uit die aanvallen van de tegenstander. Die geestelijke aanvallen. Daarnet had ik het over die pijlen van het schild. Nou, die aanvallen, die komen elke dag op je af. En als je dan geen kennis hebt, dan loop je in het gevaar dat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan. Want, we hebben het net al gezegd, die gezanten, die dienstknechten van de Satan, die doen zich voor als dienaren van de gerechtigheid. Maar als je de waarheid tegen ze gaat spreken... dan verzetten ze zich ertegen. Ze vinden alles prima, je mag alles geloven, maar noem nooit de naam van de Heer Jezus. Want dan ben je ineens hun vijand. Je mag het zelf over God hebben. Want er zijn vele goden. Dat zegt Paulus ook. Er zijn vele goden. Voor ons nochtans is er één God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En noem je die naam Jezus Christus, dan worden die vriendelijke mensen van het licht, die worden de onvriendelijke mensen van de duisternis. Test het maar. Of durf je niet? Probeer maar achter de waarheid te komen. Het internet geeft volop mogelijkheden. Er zijn mensen die zoveel zaken blootleggen die het daglicht niet kunnen verdragen. En die bedekt worden met een laagje licht. Maar het is pure duisternis als je dat laagje eraf weet te krabben. Zonder enige mate van waarheid zullen we helemaal niets te weten komen over dat hemelse lotdeel dat we bezitten. Een volwassen, een gerijpte gelovige, een volwassen gelovige heeft begrip van Gods huidige plannen. En dat geeft ons kracht en bereidheid om in actie te komen. Het geeft ons zekerheid en standvastigheid. Mensen zonder toekomstverwachting, dat zijn mensen die over het algemeen maar een beetje achter de geraniums zitten, die maar een beetje rondhobbelen, er hondje uitlaten. Nauwelijks contact hebben. Ik ken mensen die ik elke dag ontmoet. En als ik dan tegen die mensen zeg, hallo, hoe is het? Het is weer vrijdag, hè? Nou, het is nou woensdag, dus ik kijk al uit. Ik heb toekomstverwachting. Het is weer vrijdag, zeg ik dan vrijdagmiddag. Ja, het is weer vrijdag, fijn hoor. Ja. En dan kom ik ze maandag tegen, het is weer maandag. Ja, het is weer maandag. Ja, nou ja, het is binnenkort wel weer vrijdag. Nou, en dat zijn dus de diepgaande gesprekken die ik dan voer met sommige mensen. En dat vinden die mensen heel belangrijk. Want als ik dat niet zou zeggen, dan voelen ze zich gepasseerd. Maar ik denk, ja, als ik over de waarheid met ze zou praten, ik denk dat ze dan zeggen, nou, tot over 3 maanden op vrijdag. Het gebeurt zo zelden dat je echt met mensen... Ik heb het 1 keer gehad als een reactie op een predicatie die toen is uitgezonden voor Rijnmond, dat er iemand op mijn werk naar me toe kwam. Toen zei ik, nou, na 20 minuten voor mijn bureau, waar iedereen bij staat en doet, en ik schaam er helemaal niet voor, maar het praat toch niet op je gemak. Toen zei ik, nou, we gaan even naar de kantine. Nemen we even pauze. Nou, dan zit je een uur met z'n iemand te praten over wezenlijke dingen. En vanaf dat moment groeten we elkaar en we weten wat van elkaar. En we herkennen wat van elkaar. En we hebben... Als het maar mogelijk is, geven we elkaar de ruimte en de medewerking om dingen te doen. En dan is het niet van, oh, het is weer vrijdag. Ja, het is weer vrijdag. Nou, tot volgende week maandag. Nou, tot volgende week maandag. Nou, dat zijn ook gesprekken. Sommige mensen vinden dat hele belangrijke gesprekken, want het is contact. Omdat ze contactarm zijn misschien. En ik geef er niet om en ik wijs u erop dat u die mensen niet voorbij moet lopen en gewoon daarop moet reageren op een positieve manier. Maar ik vind het een beetje arm. Als dat alles is wat je leventje... Oh ja, en dan 2 weken naar Benidorm gaat ze geloof ik altijd heen. Nou, dat is natuurlijk het hoogtepunt van het jaar. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dan ben je er 2 weken even helemaal tussenuit. Hoef je tegen die Gijs geen, het is weer vrijdag te zeggen of maandag. Nou, maar hebben die nou werkelijk een toekomstverwachting? Daar gaat het mee om. Hebben die iets in hun leven wat ze in actie zet? Hebben die iets in hun leven wat als het ware een vuur in ze ontbrandt? Hebben die iets om naar uit te kijken? Ik heb heel vroeger wel eens gezegd, hè, onze toekomstverwachting is als het ware dat anker dat een berg beklimmen naar boven gooit en eraan rukt. En als het dan vast zit, dan is het touw waarmee die naar boven klimt. En deze toekomstverwachting is voor mij het anker voor mijn ziel. Als ik onrustig ben en denk van, oh, hoe moet dat? Maar dan weet ik, en hoe vaak ik per dag niet denk aan dat heerlijke dat me elk moment kan overkomen. Dat de Heer me roept, wegroept. En ik met hem zal zijn. En dan dat hemelse burgerschap mag innemen. En dan al die machten en krachten der duisternis allemaal voorbij zien schieten. De duisternis in, omdat de Heer mij in het licht op mijn grondgebiedje zet. En misschien dat ik dan tegen zeg, nou, het is vrijdag en nooit meer terugkomen. Tegen die machten en krachten, de duisternis, maar daar verlang ik naar. Om dat gebied in lichamelijk in te mogen nemen. Ik heb een toekomstverwachting. En een toekomstverwachting maakt je stabiel. En houdt je op koers. Zoals een zware kiel van een schip voor een zeilschip nodig is om koers te houden en om niet van zijn plaats gedreven te worden. En dan kan hij de wind pakken om naar zijn doel te varen. Het geeft ons zekerheid en standvastigheid. Maar wat doen de heiligen? Ze stelen Israëls bezittingen. En ze hebben geen idee van wat hun werkelijke eigen grondgebied is. Om God zijn met de waarheid is heel belangrijk. En dan dragen het pantser van de gerechtigheid. Want dat is onze belangrijkste bescherming tegen de aanvallen van de geestelijke machten van de boosheid. Gerechtigheid in woord en daad. Onbeschuldigbaar zijn we al in Christus. Maar laten we dat ook zijn in ons dagelijks leven. Door rechtvaardig te handelen. Het doen van onrecht, dat roept veroordeling op van mensen. En beschuldigingen van de geestelijke wereld, van de machten en krachten. En daar krijg je schuldgevoelens van, waar ik net over sprak. Door het doen van onrecht. Er is pas een programma geweest op televisie, ik heb het niet gezien, ik had het graag willen zien. Het heeft mijn interesse. Over de ondergang en de opkomst en de ondergang van het bedrijf Enron. Dat schijnt op televisie geweest te zijn. Daar werd zo ontzettend veel onrecht gedaan. Dat is niet te filmen. En maar het is niet de enige plek in de wereld waar deze dingen nog steeds plaatsvinden, hoor. Het onrecht, het verhullen van de waarheid, het wegmoffelen van de cijfers en de boeken. Het mensen op laten draaien voor slecht beleid, voor leugens en bedrog en die in het verderf storten. En dan nog op feesten en partijen komen als de grote gevierde man. Dat is een manier van leven waarvan ik denk dat er zal een gelovige zich verre van moeten houden. En als u meent dat u in uw werk, hoe hoog u ook geklommen bent, niet meer die gerechtigheid kan uitleven, dan geef ik u één advies. Probeer die vrede te bewaren die God geeft. En misschien kan je dan beter werkster worden of werker in de kantine en schoonmaken dan met liegen en bedriegen je faam en eer verspelen. Wie een dief was, die stelen niet meer. Maar die spannen zich liever in om iets goeds voor een ander te betekenen. En wanneer we dat pantser van die gerechtigheid niet dragen, stellen we ons bloot aan boosaardige aanvallen van de geestelijke vijanden. Alleen wanneer we dit harnas aandoen van gerechtigheid, zullen we uiteindelijk die helm van de redding van hun aanvallen kunnen ontvangen. En dan hebben we de sandalen van de vrede. Nou, dat is een stukje fantastisch oorlogsgereedschap. Sandalen. Nou, gek hè? Sandalen van de vrede. Er is geen soldaat die van die teenslippers draagt in de oorlog, hoor. Echt niet. Die draag je op het strand als je op vakantie bent. Daarom is het ook zo opmerkelijk dat dat genoemd wordt als een onderdeel van onze wapenrusting. Want vrede, het sandalen van de vrede. Vrede is over het algemeen juist niet een onderdeel van strijd. En toch kan het zo zijn dat vrede een oorlog kan beslissen. En dat is wanneer je op twee fronten vecht en je weet vrede te sluiten met het ene front, dan kan je de oorlog op het andere front winnen. En dat is juist, daarom zijn die sandalen ons aanrakingsvlak met de aarde. Het is geen echte wapenrusting, maar het kan heel goed helpen als je die sandalen van de vrede draagt. En wanneer je vrede sluit met een front waar je vijanden niet zijn, dan kan je op je andere front volledig geconcentreerd de strijd aangaan. Het is dan ook van het grootste belang om de waarheid van de verzoening te kennen en God na te doen in zijn houding ten opzichte van de mensen. De voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede is de positieve kant van de waarschuwing door de apostel om niet met vlees en bloed te worstelen. En het is een hele moeilijke les, omdat wij over het algemeen de mensen die als instrumenten van die tegenstanders gebruikt worden, zien als de werkelijke vijanden. Maar de werkelijke vijanden schuilen daarachter. God is in vrede met de mensheid en pas wanneer deze periode van beheer afgesloten wordt, dan verandert de situatie. Dan zal God zijn verontwaardiging tonen. Het schild van het geloof, nou, Maar hebben we al gehad. Het schild van het geloof, dat is een hele belangrijke zaak om die brandende pijlen waar we over gesproken hebben af te kunnen weren. Nou, wanneer we al deze zaken, hè, waarheid hebben we het over gehad, gerechtigheid, vrede, geloof, wanneer al die zaken op orde zijn in ons leven, dan zal God ons geven de helm van de redding. Uit Efeze 6 vers 17. Die helm, die mag je niet pakken. Er staat ontvangt die helm. Je kan hem ook niet pakken. Want je kan pas die vrede ontvangen. En je kan pas die redding ontvangen wanneer de rest van je wapenrusting op orde is. En God geeft hem wanneer dat op orde is. Die gordel en het pantser, dat moet aangedaan worden. Het langschild moet je opnemen, staat er. En pas dan, en niet eerder, mogen we de helm van de redding ontvangen. Het is als het ware Gods beloning voor hen die omgord zijn met de waarheid en beschermd zijn door gerechtigheid, die geschoeid zijn met de vrede en beschut zijn door het geloof. Want zonder deze attributen moeten we de aanvallen van de vijand blootshoofds ondergaan. Nou, ik geef u te doen. In een oorlog blootshoofds. Dat heeft de commandant niet gezegd, dat we het zo moeten doen. Absoluut niet. Hij reikt ons die helm aan van de redding. En die moeten we dan dragen. En die, eigenlijk is het zo dat die helm die we ontvangen ons onkwetsbaar maakt. Dat is wat. De helm van de redding. Ja, maar we zijn toch gered. Ook al hebben we de wapenrusting niet aan. God redt ons toch voor het komen van de toorn. God redt toch alle mensen. Waar heb je het nou eigenlijk over? Over redding. God redt ons elke dag. Van die aanvallen van die boze machten en krachten. Dat is de helm van de redding. Ons dagelijkse uitredding uit die dingen waar je s'nachts van wakker ligt. Waar je over ligt te piekeren, waardoor je niet kan slapen. Waar je gedachten maar blijven rondtollen. Die mogelijke wijze is je helmpje. Heb je je helmpje niet ontvangen? Omdat je wapenrustingje niet goed aangedaan was. Mogelijkwijs had je 's ochtends die hele wapenrusting in de kast laten hangen. Ja, dat kan. Ga je de dag in zonder wapenrusting. In de kast laten hangen. Nou, dat moet je niet doen. Je moet het uit de kast halen. Of begint u de dag niet met gebed? Denkt u niet na over wat de dag zou kunnen brengen? En vraagt u niet aan vader... Mag ik met u mee? Want u bent er toch die me leidt door uw geest? Geeft u me de kracht en de wijsheid om mijn werk goed te doen? Als voor de Heer en niet voor opslag? Geeft u me leiding in de gesprekken die gaan komen? En zo in dat gebed gaan we die wapenrusting aantrekken. En dan zeggen we dank u wel, vader. En dan zegt hij, nou ja, niet vergeten, helm van je redding die ik je gegeven heb aantrekken, aandoen, opzetten. En je gedachten behoeden en bewaren in Christus Jezus. De helm is niet de redding van onze zonde of van onszelf of van wie dan ook, maar van de geestelijke machten van de boosheid. Te midden van de hemelingen. Want wanneer we al deze zaken van die wapenrusting allemaal aan moesten doen en op moesten nemen en die helm dan ook nog opdoen om gered te zijn van onze zonde, nou dan denk ik, hoe weinigen zouden er dan werkelijk van hun zonde gered zijn? Want hoe weinigen weten van deze wapenrusting en hebben besef van waar het voor dient? Hoe weinigen weten van ons hemels lotdeel dat je daar die wapenrusting voor nodig hebt? Dus als dat nou nodig was om van je zonde gered te zijn, nou, dan stond het er niet zo goed voor. Nee, de redding waar hier sprake van is beperkt tot onze contacten met de onzichtbare machten. Want we praten toch over dat aspect van het hemelsgeheimenis, van het Efeze-geheimenis, dat gericht is op gezamenlijk lotgenieten zijn, op het Godgerichte aspect, terwijl het gezamenlijk lichaam het aspect is dat op Christus gericht is, en het gezamenlijk deelgenoten het aspect is wat gericht is op onze medegelovigen. En hier gaat het om ons lotdeel te midden van de hemelingen. Het Godgerichte aspect. Ja, ik heb erboven gezet ons aanvalswapen. Een beetje gek, hè? Want we hebben het maar steeds over de verdediging gehad. Nou is het zo dat dat zwaard waar we nu over spreken, wat ons ook aangereikt wordt, trouwens, samen met die helm, dat is geen werkelijk aanvalswapen. Het is ook een verdedigingswapen. Natuurlijk. We staan er achter die deur, die pijl op te vangen. En dan komt er ineens een koekeloeres dichtbij. En dan moeten we ons verdedigen met dat zwaard. Maar een zwaard is toch een wapen waarmee je ook een beetje in de aanval kan gaan. Want aanval is de beste verdediging. Dat hebben we van Rinus Michels geleerd. Ja? Dus dat geldt waarschijnlijk hier ook. Een zwaard is niet alleen maar om te verdedigen. Alleen maar afwachten tot die klap komt en dan proberen het tegen te houden. Nee, soms is het nodig dat je een schijnaanval uitvoert of een korte stap naar voren in je verdedigende stelling om die tegenstander te ontwapenen. Om te zeggen, er staat geschreven. Eva wist niet wat er geschreven stond en die was vergeten wat God precies gezegd had. Maar onze Heer in de woestijn, die zei steeds tegen Satan, er staat geschreven. En dat mogen we hem nazeggen. Er staat geschreven. En soms moet je dan een aanval van de tegenstander pareren door een tegenaanvalletje uit te voeren en hem te ontwapenen met er staat geschreven. En op die manier kan je zeggen, je kan er een korte aanval mee uitvoeren, maar in je verdedigende stelling. Het zwaard moet net als de helm worden ontvangen en niet worden gepakt. Het zou eigenlijk alleen maar gehanteerd moeten worden door gekwalificeerde gelovigen. Ja, dat is wat. Hebben we alles aangeshort en dan moeten we nog gekwalificeerd. Ja, maar we hebben toch gezegd dat je wel een beetje kennis moet hebben van de waarheid. Kijk, laten we nou wel wezen. Als u nou in dienst gaat en je komt daar als groentje het kazerneplein op en je weet niet eens waar de receptie is. En iemand zegt, hou jij die mitrailleurs even voor me vast. En je denkt, wat een leuke knopjes zitten erop. En ineens gaat dat ding ratelen. Wat denk je, wat gebeurt er nou? Het lijkt wel hagel. En ineens zie je om je heen geen mensen meer. Ja, dan komt er toch wel iemand naar je toe die zegt, van, ja, je moet een beetje uitkijken met dat ding. Want je moet er wel een beetje kennis van hebben. Nou, zo is dat eigenlijk ook met dat zwaard. Je moet een beetje kennis hebben hoe je het kan hanteren. Want het zijn uitspraken van God. Je moet dus voldoende gekwalificeerd zijn om dat zwaar te hanteren. Om werkelijke uitspraken van God. Ik heb gisteren op de Bijbelkring even gesproken over de bruid van het lammetje. En ik heb heel duidelijk gezegd, je kan nergens in de schrift iets terugvinden van de bruid van de Heer of de bruid van Christus. Nee, het is de bruid van het lammetje. En het lammetje is het beeld van hem die zijn leven gegeven heeft. En van hem die in het lammetje, het beeld van onschuld, een lammetje, het verkleinwoord wordt zelfs gebruikt. Dat is zo'n fris nieuw begin, dat al het oude is voorbij. En het volk Israël, want daar, dat is de bruid van het lammetje, mag volledig nieuw beginnen. Daar waar ze in het verleden afgebeeld is en geleefd heeft als een hoer, mag ze met het lammetje, de bruid van het lammetje zijn. En wordt een heel nieuw begin gemaakt, zo fris. Dat is het beeld van het lammetje. Maar dat is een relatie die voor gelovigen in dit gedeelte van het beheer niet van toepassing is. We vinden nergens de bruid van Christus of de bruid van de Heer. Nou, en dan moet je weten. Want anders dan heb je kans dat je ineens op het verkeerde been staat. Dat je ineens denkt van ik ben de bruid. En voor je het erin hebt, dan zit je in Israël bruid te zijn van het lammetje. En is je verwachting van de hemelen verschoven naar de aarde. En daarom moet er een beetje kennis aanwezig zijn van bepaalde zaken uit het woord. Met Gods uitspraken en niet dus met je eigen verzonnen uitspraken die er een beetje op lijken. Want dan spreek je echt exact dezelfde taal als de tegenstander die ook Gods woord verkeerd hanteert. Maar met Gods uitspraken kunnen we al onze vijanden wegjagen. Kijk, en daar was dat zwaard voor nodig. We moeten ze wegjagen. Niet alleen maar klappen opvangen en wachten tot hij weer terugkomt, maar ook eventjes pareren en zijn wapen. En hem ontwapenen door een bliksemsnelle beweging van je zwaard dat je gekregen hebt. Door een uitspraak van God. En die vijanden kan je dan wegjagen die zich wederrechtelijk op ons lotdeel bevinden. Het eerste hoofdstuk van de Efezebrief is ons zwaard. Ons ongebroken zwaard. Het eerste hoofdstuk van de Efezebrief. Ah, ik heb net al wat gezegd. 1 vers 3, gezegend met iedere geestelijke zegening. Moet eens lezen in vers 4. Tevoren uitgekozen. Voor de medewerping van de wereld. Hoe lang kent God ons al niet? Tevoren bestemd tot het zoonschap in vers 5. Vers 10, dat alles geculmineerd wordt onder de Christus. Hij is het hoofd over heel het universum. Wat een uitspraak, hè? Vers 13, dat we verzegeld zijn. Vandaag vanavond 1 of 2 keer gezegd. Dat we de rijkdom van Gods lotgenieting hebben ontvangen. In vers 18. In vers 22. Dat alles onder zijn voeten is. En hij is het hoofd. En hij als hoofd over alles. Daarvan mogen wij het complement zijn. Als je daarover nadenkt, dan staat Efeze 1 vol met uitspraken van God, waar die geestelijke machten en krachten niet van terug hebben. Die zijn ontwapend voordat ze maar in de gaten hebben dat ze bezig zijn een aanval op ons uit te voeren. Maar je mag het wel weten. Die uitspraken moet je kennen. Ik denk dat we gaan afsluiten nu. 1 ding is heel belangrijk om te weten. Strijd tegen vlees en bloed is niet aan de orde. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. En verder is het zo dat je bewust moet zijn dat elk moment dat jij vanuit je geloof bezig bent met de geestelijke waarheden van God en bezig bent om je te verheugen op je toekomstig bezit en daar nu vanuit te wandelen in die wapenrusting, dan zijn de machten en krachten van de duisternis rondom je bezig om je op het verkeerde been te zetten. U bent gewaarschuwd. Fijn dat u vanavond op de instructieavond was van onze strijdkrachten. Tot een volgende keer.